Welkom bij Radio Muntel. Dit is Radio Muntel.
Hoi, mijn naam is Saskia de Haas. Ik ben maker bij Paleis Vervolgsvleit.
En ik ben Ronald Schenk, speuler bij Paleis Vervolgsvleit. De komende 8 weken gaat Saskia op verkenning in de Muntel. De wijk die ooit begonnen is als een echte arbeiderswijk. Wie zijn nou de bewoners? En wij maakt de Muntel de Muntel? In 8 afleveringen neemt Sue mee. Ze gaat praten met verschillende bewoners en probeert erachter te komen welke verhalen er in de wijk spelen. Deze week ontmoet ze Yvonne Mahendra Persat. Ze zitten in de woonkamer in haar huis op de hoek van het Taxandriaplein. In het midden van de kamer staat een doos met daarnaast spullen die blijkbaar in die doos passen. Het zijn spullen die ze naar de Rezoon in Suriname stuurt. De muren hangen vol met foto's van kinder en kleinkinder.
Je ziet mijn huis, ik heb heel veel spullen, maar alles heeft een bestemming, snap je? Want dit moet allemaal naar Suriname, dat ga ik eind januari ga ik dat doen. Ik heb al 2 daarachter, die zijn al vol. En dan heb ik deze, die nog, deze is de grootste. En dan zet ik alles wat daar ligt, alles wat daar is, gaat dan in die doos. Maar mijn zoon vraagt me altijd, hij zegt, mama, hoe krijg je al die dingen in die doos? Want als ik het probeer, lukt het niet. Ik zeg altijd tegen hem, ik zeg, je moet ruimtelijk inzicht hebben. Ik zeg, dan krijg je alles erin.
Eerst even voorstellen.
Nou, ik ben Yvonne Mahendra Persat. Mijn naam schrijf je Mahendra Persat, maar je leest Mahendra Persat. Het komt uit Bombay, uit India. Die heb ik van mijn vader geërfd. Want zijn grootouders die waren dus met de Lalaroek naar Suriname gegaan om rijst te planten. Want die slavernij was opgehouden en daar hadden ze mensen nodig. Hebben ze Javanen geëmigreerd en Hindustanen. Dus die grootouders van mijn vader die waren er dus ook bij. Vandaar die naam. Mijn vader was een ras-echte Hindustan met stekeltjes haar. En mijn moeder was een mulatin net als ik. Ja. Mulatin is eigenlijk van alles gemengd. Het is gemengd negerbloed met India. Oh, ik heb zo hekel aan deze dingen. Ik schrik me altijd wezenloos, hè? Echt. Iedere keer hebben ze dat. Het zijn van die cobra's die ze afschieten. En vorig jaar is een van die, of 2 jaar geleden, een jongetje hier op het plein. Dat was een kleinzoon van mijn vriendin. Die was de helft van zijn arm kwijt door die cobra. Hij had het niet op tijd weggegooid. En zijn vader is ook zo idioot. Die vader geeft hem dan een cobra om mee te spelen. Die jongen was 8 jaar oud. Hoe haal je het in je hoofd om die jongen een cobra te geven? Cobra is gewoon dynamiet. Het is geen vuurwerk. En die jongen gooit het niet snel genoeg weg. En tot bij zijn elleboog was die arm eraf. Dat was vreselijk schrikken. Ja, dat was vreselijk. En ik zei, dat was echt griezelig hier op het plein, ja. Dus ik ben Yvonne, ik ben in Suriname geboren. Maar ik ben geboren Nederlands, want Suriname was toen nog kolonie van Nederland. En ik had daar mijn kapsalon. Maar omdat alles, de economie lag op zijn achterste, ben ik dus gekomen naar Nederland. Want je moest wel iets, want ik wilde niet dat mijn kinderen honger zouden lijden. Ik had mijn oudste zoon en mijn oudste dochter die zijn dus naar Amerika gegaan. Die wilden ook dat ik daar naartoe ging. Ik zeg nee, ik kom naar Nederland. Dus, en mijn oudste dochter die is ook terug uit Amerika. Ze woont nu in Rotterdam. En ik heb nog 9 pleegkinderen. Oh, zo. Ik heb 21 kleinkinderen, 22 is onderweg. Oh. 12 achterkleinkinderen, dus ja. Het is een hele grote familie. Ja. Dus ik heb 3 biologische kinderen en 9 pleegkinderen. Ja. Dus dan allemaal bij elkaar. Maar ik zie ze niet als pleegkinderen hoor. Zeg gewoon mijn kindjes, klaar. Want ik ben nog steeds mama, oma. Weet je, het maakt ze niet veel uit. Toen ik zo ziek werd, toen ik die borstkanker voor de 3de keer kreeg, waren ze allemaal hier. Mijn huis was vol. Al die kinderen, ze hebben zoveel lekkere dingen gebracht, gekookt. Zoveel bloemen hier, ik had geen tafels genoeg voor bloemen. Oh. Het was wel leuk, ja. Ik heb een zoon in Suriname. Dat is mijn oudste zoon, hij woont in Suriname. En die andere woont in Amerika. Ik heb nog een zoon in Brazilië. Dus ik heb vakantieadressen genoeg. Oh, als het mogelijk is, wil ik zo gauw, wil ik altijd gaan. Ik ben van beroep ben ik kapster. Ik heb altijd in kapsalons gewerkt, overal. Hier in Den Bosch, in Utrecht. In Utrecht zat ik ook op de kapperschool. En ik werkte ook in een kapsalon, of twee kapsalons in Rotterdam. Dat deed ik. Ik vond het gewoon leuk. Dat was, in Suriname werkte ik ook als kapster. Ik had een kapsalon thuis. Weet je? Dus als de economie op zijn achterste ligt, moet je ook iets zeggen. Die kinderen moeten eten, die kinderen moeten verder. Dus ja. Ik was altijd een bulldozer. Ik werkte soms 64 uur per week. En als mijn dochters klagen wanneer ze 13 of 16 uur hebben gewerkt en ze zeggen, ik ben helemaal kapot, wil ik ze echt een dreun geven, weet je. Dan denk ik heb geen slappelingen opgevoed, weet je. Dus. En ik had toch mijn gezin, mijn huishouding, mijn man. En alles moest toch gewoon draaien. En toch ging ik uit met vriendinnen, we gingen uit. Ik was alleen maandag en dinsdag thuis. Zo. Maar mijn kinderen waren altijd goed verzorgd. Altijd hadden ze goed te eten. Ik kookte zelf. Niemand kookte. Ik had wel, ik had twee mensen die voor mij kwamen helpen schoonmaken en zo. Maar voor de rest deed ik alles zelf. En mijn kinderen heb ik altijd zelfredzaam opgevoed. Ze moeten alles zelf kunnen. Dus ja.
Koken voor de buren.
Nou, kok. Ik zal mezelf die titel niet geven, maar ik kook gewoon lekker, zeggen mensen. Mensen zeggen dat. Ik vind dat ik lekker kook, want als ik eet, als het niet lekker is, eet ik het niet. Maar ik heb, mijn kinderen zeggen het, mijn kleinkinderen. Vooral deze kleine. Hij zegt altijd tegen zijn moeder, wanneer ik ziek ben, kan je me bij oma brengen hoor. Oma zorgt goed voor mij. En ze kan lekker koken. Dus ja, dat zeggen ze allemaal tegen mij. Die anderen, sommigen zeggen tegen hun moeder, wanneer ik 12 ben, ga ik bij oma wonen, want jij weet niet te koken. Ook als er kindervakantieweek hier is op het plein, dan vraagt hij mij, en dan vraagt hij, zeg, ga je voor ons koken weer? Want dan kook ik voor ze, voor die laatste dag van de kindervakantieweek. Nee, voor hem, voor Lorenzo, zijn vrouw. En voor nog een van die jonge mannen. Die zijn allemaal van de gemeente. Zij organiseren dat. Ja. Dus dan vragen ze mij altijd om te koken. Zelfs de burgemeester had gegeten. Hoe heet hij? Jack Mickers. Hij was gewoon op zijn racefiets gekomen met zijn trainingspak. Heel eenvoudig. Lieve man, heel eenvoudig hoor. Trainingspak. Gewoon schimpen aan op zijn racefiets. Hij zegt, ha, jij bent Yvonne. Ik hoor dat je lekker kan koken. Hij heeft ook lekker gegeten. Ja. Toen had ik die dag Javaanse bami gemaakt met paksoi en kipfilet. Nou, je moest Mickers zien eten, jongen. Hij zegt, ik weet waar je woont, hè? Ja. Ik heb verschillende favoriete gerechten, hoor. We hebben een Surinaams gerecht wat wij herheri noemen. Dat zijn dus knollen. Dus cassave. Je hebt kookbananen. Je hebt cassave. Je hebt nappi, je hebt Chinese taier, je hebt gewone aardappelen, je hebt zoete aardappelen, van alles. We hebben dasin taier, het is een hele grote, zo groot. Die koop je in de toko. En dan wordt dat gekookt en dan wordt dat gegeten met die gezouten vis. Dat noemen wij bakkeljauw. En dat gerecht heet herheri. Dus herheri wil zeggen, het is een gehele... Het is een gehele maaltijd. Dus dan wordt dat zo gegeten met zuurgoed. Je kan peper erbij zetten, sambal of zo. En dan zet je gekookt ei. Je kan een slablaadje, je kan geslijst tomaten, van alles kan je zetten. Dus om het op te leuken. Maar zo is dat. En dan hebben wij ook nog rijst met pom. Pom is ook een grote wortel. Je hebt sommige van die wortels worden 2 en soms 4 meter lang. Die worden dan uit de grond getrokken, geschild en dan wordt het geraspt. En daarmee maken wij dan zo'n ovengerecht. Je kan verschillende dingen erin zetten. Je kan het maken zonder vlees. Je kan het maken met vis. En je kan het maken met kip en met zoutvlees. Dus zoutvlees is dat, uh, Dat rundvlees dat gezouten is in die emmertjes. In de toko heb je die. En dat is dan pom. En dan hebben we pastei. Het is ook zo'n ovenschotel. Dat is met, je kan kleintjes maken, kleine pasteitjes. Of je kan een hele grote maken. Daar worden verschillende groentesoorten door elkaar gemengd. Met slijsjes van gekookt ei en kipfilet. Dat wordt dan, en dan wordt het in de oven gedaan. En dan heb je ook nog verschillende soorten soep. Als ik jarig ben, ik hou ervan om pindasoep te maken. Dan die vrouw van Lorenzo, die is helemaal gek op pindasoep. Dus ik hoef er niet eens te roepen. Ze weet, als ik jarig ben, dan komt ze. Is die soep al klaar? Ik zeg, ja. Zij houdt echt van Surinaams eten. Ik heb ook workshops gedaan met hier zo bij. Ik heb ook hier bij de Stijl. Heb ik als vrijwilligster. Hadden we zo'n kookgroep. Gingen we er waren nog twee Surinaamse dames. En de rest waren Marokkaanse vrouwen. Maar het ging verkeerd. Omdat die Marokkanen, ze spraken alleen Arabisch. En wanneer wij Surinaams spraken, werden ze boos. Ik zeg, wat is dat? Ik zeg, jullie recepten staan in het Arabisch. Ik zeg, wij verstaan dat niet. Je vertaalt het ook niet voor ons. We staan te kijken wat je doet, zodat we weten wat je gekookt hebt. Ik zeg, die van ons, we praten Surinaams, maar die recepten staan in het Nederlands. Dus je kan het lezen. Ik zeg, wanneer jullie Arabisch praten, hebben wij geen moeite ermee. Maar wanneer wij Surinaams praten... Ik zeg, ik versta ook geen Arabisch. Ik word niet boos. Waarom word jij boos als ik Surinaams praat? Dus toen dat bracht iedere keer conflicten en toen ben ik ermee gestopt. En die twee dames die zijn uiteindelijk... Ja, die ene zit er nog, maar die andere is dan ook gestopt. Zo nou ook in Rotterdam. Ik hou van koken. Dat is, en ik hou van haken. Ik haak ook sjaals, mutsen. Ik heb hier in het trappenhuis naar boven... Dan heb ik ook zo'n plank gemaakt met van die spijkers. Dan bind ik ook dingen. Dan ga je, net als macramé, ga je dan binden. Totdat het een sjaal is. Kijk, dit is een kindermutsje.
Oh, mooi.
Ja, met hoeden. Deze
Zo. Dat is een echt hele...
Ja, dit heb ik ook gemaakt. Dat is had ik deze gemaakt voor mijn schoonzusje in Suriname.
Oh, dat
was goed. Dat vond ze leuk. Deze. Ik heb echt heel veel dingen. Ja, man. Deze had ik voor mijn tweelingzus gemaakt. Want zij kreeg chemo en zo. Dus zij was altijd zo koud. Deze had ik voor een vriendin gemaakt in Eindhoven. Ik heb echt... Deze had ik voor een vriendin gemaakt. Die wilde een mooie hoed voor de kerk. En precies wat ik in mijn hoofd heb... Zo komt het uit mijn vingers, hè. Dit had ik voor mijn neefje gemaakt. Hij heeft dreadlocks. Kijk, heb ik ook zo'n bandje voor hem gemaakt. Dan kon hij ze naar achteren werpen. Zo. Ik maak van niets maak ik altijd iets. Ik vind het altijd prettig om dingen te maken en koken en zo. Dus daar heb ik ook met koken. Wanneer je soms naar die dingen kijkt en dan zeg, wat moet ik nou ermee? En dan sta ik even te kijken. En precies wat ik heb in mijn hoofd, zo komt het ook in die pan. Zo heb ik het ook als ik... Gehaken, precies wat ik in mijn hoofd heb, zo komt het uit mijn vingers. Ik weet niet hoe dat gaat, maar zo heb ik dat altijd gehad. Het lijkt erop, maar als ik iets voor jou maak, is het uniek, want die ander heeft het niet. Snap je? Ik maak nooit twee keer hetzelfde. Ik vind dat niet leuk. Ik vind iedereen moet zijn eigen dingen hebben, weet je? En voor mijn kleinkinderen, voor mijn... Ik vind het gewoon prettig. Zo was mijn moeder ook. Mijn moeder maakte van niets iets. Lekker eten, je denkt, oh, ja, niemand gaat hiervan kunnen eten. Mijn moeder maakt iets, iedereen eet. Al komen er 20 mensen, iedere 20 mensen eet. Allemaal eten ze. Ja, je bent gewoon inventief. Kijk, als je niet veel hebt, want mijn moeder had 10 kinderen en 9 pleegkinderen. Dus dat huis was altijd vol. Die pannen van mijn moeder waren zo groot. Die van mij, ik heb ook grote pannen, maar die van mij zijn misschien zo... Die van mijn moeder waren echt zo.
Thuis zijn.
Oh, heerlijk. Toen ik hier kwam wonen, ik heb dat nog nooit ergens gehad in Nederland. Of hier in Den Bosch. Ik heb in Nederland gewoond, in Amsterdam, Zoetermeer, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch. Maar ik heb het nergens... Kijk, toen ik in Amsterdam woonde, was het ook wel prettig. Het was net zo'n buurt. Ik woonde in Bos en Lommer. Dan kon die deur ook openstaan. Buurvrouw komt naar... Buurvrouw, ik neem een beetje suiker, hoor. Maar nou kan je dat niet meer. Je moet durven. Daar wonen alleen maar criminelen zitten nou daar. En hier in Den Bosch, ik heb op de Maaspoort gewoond. 5 jaar. Ik kan je niet eens zeggen hoe mijn buurvrouw heette. Je werd gewoon weggekeken. Ik heb daar 5 jaar gewoond. Je groet die mensen kijken je aan en ze lopen door. Net alsof je een stukje, een hoopje scheid bent of zo. Ze kijken je niet eens aan, ze groeten je niet. Nee, ze kijken je weg, want ik was de enige zwarte daar. En zwart, ik zeg, hoe zwart ben ik dan? Ik zeg, dit is zwart. Ik zeg, maar hoe? Ik zeg, ik ben niet zwart. Maar ja, zo zagen ze dat vroeger. En toen ben ik maar verhuisd van ellende. Ik ben een mensenmens. Ik hou van mensen. Ik kon dat niet meer verdragen. Het was heel koud en je was altijd net alsof je afgewezen werd. Je werd niet geaccepteerd. Toen ben ik verhuisd naar de Zuid-Willemsvaart. Nee, eerst naar de Hambaken. Hambaken, maar dat was een misverstand. Het was eigenlijk een vriend van mijn man. Zijn vrouw en kinderen waren overleden, dus hij wilde niet alleen in dat huis. Dus hij wilde eruit, heeft hij dat huis verhuurd voor mij. Maar hij had nog steeds een sleutel. En iedere keer, je komt uit de badkamer of iets, en dan zie ik die man daar zitten. Dus toen is mijn man is heel boos geworden. Hij heeft gezegd, geef mij geld terug. Hier heb je sleutel. En we zijn weggegaan. Dus toen ben ik naar... ik heb zo'n huis gekregen, weet je, waar de... Er was zo'n fabriek hier zo op de Zuid-Willemsvaart. Chocoladefabriek of zo, ik weet het niet. In elk geval, precies daar stond de bushalte. Ik stapte uit die bus en ik stop mijn sleutel in die deur. Ik was binnen. Precies daar, ik woonde daar. Ik had een mooi achterterras. Prachtig heb ik daar gewoond. Alleen, er was iemand daar overleden in dat huis. En die geest van die man hadden ze niet verwijderd. Dus ik had last daarvan. Die man kwam mij 's nachts lastigvallen. Die man had zichzelf verhangen of zo. En dan die energie. Ik ben spiritueel, ik voel die dingen. En af en toe, 's avonds, dan zag ik het. Dan kwam hij bovenop me, zo net een grote zwarte mantel. En dat was zo eng, dus ik durfde niet eens meer naar boven te gaan daar. Toen ben ik verhuisd. Heb ik dit huis gekregen. En vanaf ik hier ben gekomen, het leek net alsof ik thuis kwam. Dat gevoel had ik toen ik, waar ik opgegroeid ben in Suriname, dat gevoel kreeg ik. Al die buren kwamen kijken. Iedereen zei, hi, ik ben die en die, ik zit op nummer zo en zo. Die ene buurvrouw daar, die kwam met zo'n ovenschotel, aardappelschotel. Ze woont op nummer 9. Ze zeggen, ik heb aardappels, want ik weet, je kan nog niet koken. Dus dan kan je toch alvast iets eten. Anderen kwamen met keukentrap, die heb ik nog steeds. Ze kwamen met bezem, vuilnisblad, met vuilniszakken, met van alles kwamen ze. En ik voelde me zo prettig. Die buurman hier, die leefde toen nog, die Marokkaan, hier aan de overkant. En hij kwam naar me toe en hij begon Arabisch te praten. Ik zeg, wat zegt u? Ik versta u niet. Toen zei hij, je bent toch Marokkaanse? Ik zei, nee. Ik zeg, ik ben Surinaams. Toen zei hij, oh, sorry, je lijkt op een Marokkaanse vrouw. Ik zeg, oké, dat kan, ik weet het niet. En zo, maar die mensen allemaal heel leuk. En ik woon nog steeds hier. Ik ken iedereen kent mij. Ze kennen mijn kinderen, ze kennen mijn kleinkinderen. Ze kennen ook mijn pleegkinderen. Alles. En iedereen vindt dat ik lekker kook. Want altijd als ik zo zei, wordt het gewend van huis uit. Mijn moeder gaf ook iedereen te eten. Iedereen. Maar wij brachten altijd, mijn moeder zei altijd, we brachten zwerfkatten naar, en zwerfhonden naar huis. Maar mensen, hè? Mijn moeder gaf iedereen te eten. En dat heb ik nog steeds. Mijn moeder, haar huis was altijd vol met mensen. En dat had ik ook. Mijn dochters, die brachten altijd alle vriendjes, vriendinnetjes, sleepoverparties. Mijn huis was altijd vol. Het was altijd gezellig. Altijd. Al die buurtkinderen, die dame die hiernaast woonde, die mevrouw van Opdorp, die is 2 dagen geleden overleden, die buurvrouw. En haar kleindochter, die was altijd, iedere dag hier. En zij noemt mij, ik ben haar Surinaamse moeder. Ja, dus ik heb zo heel veel van die kindjes hier zo gehad. En ik heb ze mogen helpen opvoeden. Weet je, dan, ik vond het altijd prettig dat die kindjes hier waren. En dan zei ik ook tegen die moeders. Ik zeg, maak je geen zorgen hoor, die zijn bij mij. Alles is goed zo hoor. Ik zeg, als je me niet gelooft, mag je komen kijken. En dan, dus zo heb ik dat al die jaren gehad. Mijn huis altijd vol met kinderen, ja. En lekker eten. Lekker eten, ze hebben altijd. En ik had vroeger, voor die renovatie hier, had ik zo'n badkuip. En dan gingen ze altijd in de badkuip met z'n allen, gingen ze dan spelen. Zo hoog, dat schuim. En dan ging je ze zoeken. Och, ik bracht altijd lekkere dingetjes voor ze en chocomelk en van alles. Ze vonden het lekker. Dus ik heb altijd veel plezier gehad met ze. Ik heb dat van huis uit, dat volle gevoel dat je huis is vol met kinderen. Je bent altijd tevreden. Je bent gelukkig, want iedereen is tevreden en gelukkig. Weet je, je kookt lekker voor iedereen. En echt, ik geniet ervan, hè. Ik geniet ervan. Ik woon echt heerlijk hier. Ik heb ze... Een keertje had Sayas zo'n enquête. Sayas die had ook mensen hier ondervraagd over hoe ze wonen hier. Hadden ze mij ook in dat blad gezet van Sayas. Met zo'n vierkant. En dan moest je zo vasthouden, toch? Hadden ze mij erin gezet. Had ik ze ook gezegd. Ik zeg, jullie krijgen mij hier uit dat huis in een doodskist. Hij zei, eerder ga ik niet weg.
Het contact met elkaar.
Ik ken iedereen. Een keer was mijn zus hier. En we gingen gewoon een blokje omlopen. En iedere keer. En dan groet ik iedereen. Zeg, hi Sjaak. Hi Merlin. Hi. Mijn zus zegt, jij kent ook iedereen. Ik zeg, ja, maar ik woon ook al zo lang hier. Ze zegt, ja, iedereen kent jou. Ik zeg, ja. Is hoe je met mensen omgaat, hè. Dus ja. En ik heb het nog steeds gezellig hier. En ook zo ziek was al die dagen. Iedereen helpt me. Iedereen helpt. Ze gaan boodschappen voor me doen of ze gaan naar de winkel. Yvonne, heb je iets nodig? Dan stuur ik dan een tikkie voor ze. Of ze sturen een tikkie voor mij, dan betaal ik ze. Ja, maar iedereen helpt mij. Ik mag niet klagen. Want we hebben elkaar sleutels ook, hè, van die huizen. Van beneden, van, weet je, van 2... Nummer 3, nummer 5, hier zo nummer 4. Ja, en van verderop, we hebben van allemaal. En we hebben een buurt-app. Ja, dus zo houden we elkaar in de gaten en zo. Dus dat alles goed gaat. Als er iets is, dan appen we elkaar, zeggen hé, hey, dat en dat en dat. En ja, dat gevoel heb ik nergens anders gehad.
De schaduwkanten.
Dat was vroeger. En er was hier eens een man. Die man die woonde daar verder in die straat. In die straat hierachter. Mm-hmm. En die man die zat naar mijn dochter te kijken. Hij zat hier op het plein. En hij wist niet dat het mijn dochter was. Dat kind was 11. En die man zat echt verlekkerd naar mijn dochter te kijken. Echt zo'n vieze pedofiel. En toen ik liep naar hem toe... En toen zei hij tegen mij, hij zegt, nou kijk eens wat een lekker ding. Ik heb uitgehaald, ik heb hem zo geslagen, hij is van die bank gevallen. Ik zeg, als je mijn dochter nog één keer zo aankijkt, ik zeg, ik maak je af. Hij is verhuisd van hier. Hij is echt verhuisd van hier. Ja, hij is echt verhuisd. Er kwam ook eens een keertje, heel veel jaren geleden... Toen was er een pedofiel, ook hier in de buurt, die woonde hier in de Citadellaan. Die man had 2 meisjes gepakt op de handbaken. Eentje van 7, eentje van 8 jaar. Oh. En dan is die man hier komen wonen. En de politie heeft ons dus gemeld dat die man woont hier zo. De politie was weg. Hebben ze die man naar buiten gelokt. Ik heb ook meegedaan hoor. We hebben die man pak slaag gegeven... Echt, we hebben hem zo hard geslagen. Zeg, als je nog één keer die meisjes of hier meisjes of kinderen, wie dan ook, aankijkt zelf, ben je dood. Ze hebben hem echt pak slaag gegeven. Een van die vrouwen, die kon er niet meer tegen, heeft ze de politie gebeld. En toen de politie kwam, iedereen stond te kijken zo. En de politie vroeg, wie heeft iets gezien? Niemand heeft iets gezien. De solidariteit is wel groot. Niemand heeft iets gezien. Maar die man is meteen verhuisd. Ik weet niet waar hij nou zit, maar hij was meteen verhuisd. Hij was ook weg. Hij was meteen weg. Ze hebben hem echt te grazen genomen, hoor. Echt.
Het Taxandriapleintje.
Vroeger was het een beetje... Er waren niet echt heel veel speeltuig voor die kinderen. Dus... En het werd iedere keer steeds beter, steeds beter. En Lorenzo is eigenlijk... Hij is de burgemeester van Taxandriaplein. Hè? Dus zo wordt hij ook aangesproken. Dus ja. Hij is de burgemeester van het Taxandriaplein, ja. Maar het is echt lekker hier. Ik kan me geen betere plek bedenken om te wonen. Mijn dochters, deze kleine woont op de Maaspoort. En die andere woont op de Rijt. En toch zoeken ze huizen aan deze kant, hè. Ze willen weer terug naar deze buurt. Ik zeg, ja, dan moet je reageren. Ik zeg, daar aan de overkant. Deze kant. Ik zeg, er staan huizen vrij. Ik zeg, je moet gewoon reageren. Ja, dus het zou leuker zijn, want dan zijn die kinderen ook dichterbij. Dan kunnen ze hier spelen. En als die kinderen hier spelen, je hoeft niet naar ze om te kijken. Iedereen let op iedereen. Tenminste, wij ook. We zitten allemaal hier voor de deur, vooral in de zomer. Die kinderen spelen en je hebt gewoon overzicht. We zitten gewoon zo langs de muurtjes op straat. Gewoon met stoelen zitten we op het trottoir. Daar hebben we toch overzicht. Die kinderen komen dan. En iedereen, deuren blijven gewoon open, hè. Ik zweer het je, niemand. We gaan naar de winkel, deur blijft open. Niemand neemt niks hier. Ik heb nog nooit iets meegemaakt. Soms val ik in slaap 's avonds en mijn deur staat nog open. En als de buurman die hond gaat uitlaten, dan trekt hij dicht en zegt hij... Yvonne... En van je deur dichtgetrokken, hoor. Ik zeg, oké. Niemand heeft last van niemand hier zo. Vooral deze straat. Je kan gewoon met je deur open slapen. Niemand komt naar binnen. Ja. Dat plein is veranderd. Er zijn steeds betere speeltuig bijgekomen. Ze hebben het mooier gemaakt. Ze hebben die bomen geplant en zo. En in de buurt ook. Ze hebben bomen gezet in die straten zelf. Met zo'n afbakening. Weet je, dus al die dingen zijn veranderd en het is allemaal ten goede veranderd.
De huizen in de Muntel.
En want wij zitten in het Rooiblok, hè. Het is geschiedenis van Den Bosch, dus het mag niet gesloopt worden. Dus wanneer iemand komt te overlijden of die verhuist, dan wordt dat huis, eentje wordt dan verkocht en die andere wordt dan verhuurd. Weet je, zo gaat het dan om de beurt. Ze mogen niet alle huizen verkopen. Want vroeger deden ze al die huizen, wilden ze dan meteen verkopen. Want als ze het verkopen, hebben zij geen onkosten meer eraan. Weet je? Maar ik woonde hier pas, was ik nog net getrouwd. En ik had een goed salaris, mijn man ook. Toen had ik een brief gekregen van Sayas. Als ik dat huis wilde kopen. Als ik het wilde kopen. Ik had het moeten kopen, weet je. Dat huis hadden ze te koop. Dat huis, als ik het wilde kopen, was het voor 65.000 gulden. En nou is dat huis, als ik het had gekocht en ik wilde het verkopen, ging hij eraf voor 450.000 euro. Maar als ik het had gekocht, zat ik nou op rozen, hoor, echt wel. Maar sinds die tijd woon ik hier zo en mijn huishuur is ook niet veel hoger geworden, hoor. Mijn huishuur is, nou betaal ik 305 euro. Mijn dochters zeggen, mama, ik wist dat ik je huishuur had. Ik zeg, ja, maar als ik hier verhuis, gaat mijn huishuur ook omhoog met 400 euro. Dat gaat deze huishuur vind je nergens meer. Maar ik zit zo lekker hier, bij mij gaat het echt niet om die huishuur. Dat gevoel dat je hebt hier in de omgeving. Dat gevoel dat je wordt geaccepteerd zoals je bent, hoe je bent. Iedereen houdt van je. Ik hou van iedereen, weet je.
De Muntel in een beeld.
De Muntel. Als ik dat een beeld zou mogen geven. Een prachtig huis met heel veel bomen. En allemaal gelukkige mensen eromheen. Die spelen en lekker eten, dansen. Want dat is hier.
Samen eten.
Mensen zeggen altijd, waarom geef je iedereen te eten? Het kost toch allemaal geld? Ik zeg, ja, net wat je zegt, het is alleen maar geld. Mm. Het is maar geld. Ik zeg, en ik ben niet iemand die op mijn geld gaat zitten. Als ik iemand blij kan maken met wat dan ook, dan is mijn dag goed. Ja. Weet je, ik weet niet voor andere mensen, maar zo ben ik. Ja. Dus daarom zeg je, en zoals ik leef met mensen, vind ik het is hartverwarmend om te zien hoe mensen nou mij helpen omdat ik ziek ben. Ja. Of dat, weet je, dat is hartverwarmend, ja. Echt wel. En toen ze hoorden dat ik weer voor de derde keer die borstkanker had, nou, ik werd overal in alle kerken, hebben ze voor mij gebeden. En je voelt die gebeden aan je lichaam, hè. Als mensen voor jou bidden, echt met heel veel passie. In Amerika, op de Antillen, in Suriname en hier. Iedereen ging voor mij bidden. Ik ben echt een mensenmens. Ik hou van mensen. Dus als je, zelfs als je op mijn Facebook gaat, dan ga je zien hoeveel mensen ik ken. Dan ga je denken, hoezo ken je zoveel mensen? Is waar ik ben opgegroeid, opgevoed, waar ik heb gestudeerd, waar ik heb gewoond. En iedereen heeft een speciaal plekje in mijn hart. Echt. Mensen zeggen, dat kan toch niet? Hoe kan je van zoveel mensen houden? Ik zeg, ik hou van iedereen. Ik zeg, maar je hebt speciale ertussen zitten. Weet je, dat is ietsjes is anders. Ik zeg, je hebt verschillende soorten van liefde. Ik zeg, wanneer ik van je hou, dan wil ik niks van jou. Ik hou gewoon van je. Want sommige mensen hebben daar moeite mee, hè. Als je van ze houdt, dan denken ze dat je iets van ze wil hebben. Ik zeg, nee hoor. En je hoeft je echt niet bedrukt te voelen of bezwaard. Helemaal niet. Ik zeg, zo ben ik. De meeste mensen weten dat nou wel. Mijn baas heeft er nog moeite mee, Lorenzo, want ik heb voor hem gewerkt hier. Ik noem hem nog steeds, mijn baas vindt hij geweldig. Hij heeft er soms moeite mee. Hij zegt, ja, ik kan er niet tegen. Jij hebt het altijd zo moeilijk. En toch geef je zoveel. En hij heeft moeite om dat te accepteren. Maar ik heb hem gezegd, ik zeg, je moet je niet bezwaard voelen. Ik zeg, want als ik het niet heb, dan heb ik het niet. Maar als ik het heb, dan wil ik het ook met jou delen, met jouw vrouw, met mijn nicht aan de overkant, met iedereen hier zo. Ik zeg, dan moet je het ook accepteren. Ik zeg, je moet je niet bezwaard voelen. Dus nou snapt hij het en nou heeft hij minder moeite als ik bijvoorbeeld lekkere dingen heb gebakken, bijvoorbeeld lumpia's of ik heb broodjes bakkeljauw gemaakt of zo.
Heel erg bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaat Saskia in gesprek met een Muntels gezin, bestaande uit Sanne, Freddy, Pijke, Vaas en hun kat Jet.
Deze podcast is een productie van Paleis voor Volksvlijt. Gemaakt door Saskia de Haas, sounddesign en muziek door Thomas Klinkenberg. Met dank aan Ronald Schenk voor het inspreken en natuurlijk aan Yvonne voor haar tijd en openhartigheid. Tot de volgende keer!